Allereerst enkele mededelingen in de gemeente. Dat is dat de kerkraad u bekend maakt dat de collecte vandaag bestemd zal zijn voor de kerk. Dat aanstaande zondag om 10 en 6 uur u hoopt voor te gaan, dominee en de jong van Driebergen. De collecte zal dan voor rente en aflossing bestemd zijn. Dat de kerkraad, zo de heren wil, aanstaande woensdagavond hoopt te vergaderen. Bezoek na 8:30. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft voortgebracht, die het al onderhoudt door het woord zijner kracht en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. We zingen uit Psalm 27, het tweede vers. Psalm 27, vers 2. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet. Ik verlaat mij op de Heere. Al wil men mij doorheen een oorlog dwingen, ik leg mij gerust hierop vertrouwend neer. Deze ene zaak heb ik begeerd van God. Daar zoek ik naar. Dit zij mijn zalig lot, dat ik zolang mij het levenslicht bescheen, in 's Heeren huis mocht wonen hier beneden. Het is het tweede vers van Psalm 27. Stellen we ons eerst onder de tucht van de heilige wet des Heren en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 19 vers 4. Des Heren wet nochtans verspreid volmaakt er glans, terwijl zij het hart bekeert. Daarna volgt de schriftlezing die deze morgen is uit het evangelie naar Matthäus, het vijfde hoofdstuk, de eerste 12 versen. Matthäus 5 vers 1 tot en met vers 12. Dus de wet des Heren, Psalm 19 vers 4... Matthäus 5, vers 1 tot en met vers 12. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Tot zover. Tekstgemeente, die we deze morgen onder beding van genade in u midden willen overdenken, vindt u in het zesde vers van het gedeelte wat u is voorgelezen, Matthäus 5, vers 6, waar we lezen: zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Verenigen we ons eerst in gemeenschappelijk gebed. Volzalig en heerlijk God, het is aan de morgen van deze dag, van deze rustdag, dat wij rondom uw woord hier bijeengekomen zijn om uw woord te horen. Dat is een voorrecht, Heere. Wilt u geven dat wij dat voorrecht als een gave van u, als een blijk van uw goedgunstigheid over ons mogen zien, mogen beleven. Want wij hebben niet verdiend dat u naar ons zoudt omzien, dat u ons uw woord gegeven hebt, dat u tot ons spreken wilt. Want wij zijn zondige mensen die schuldig staan voor uw heilig aangezicht. Wanneer wij zien op onszelf, Heere, ook hoe we de afgelopen week hebben doorgebracht, dan moet dat alles tegen ons getuigen. Dan hebben we uw rechtvaardig oordeel verdiend. Laat het dan een wonder mogen zijn, Heere, dat we nog leven. Dat we nog zijn in het heden der genade. En dat u ook deze morgen nog tot ons wilt komen met de woorden van uw heilig woord. Geef, Heere, dat ons dat, wanneer het ons nog nooit in de schuld gebracht heeft, voor u in de schuld mag brengen, dat we zo lang geleefd hebben langs uw goeddoende hand. U die ons steeds opzocht. U die ons steeds uw woord gegeven hebt. Geef dat we dat mogen verstaan voor het eerst of opnieuw. Heere, wilt u dan zelf de bediening van uw woord zegenen? Wilt u geven dat door de werking van uw heilige geest het woord van vanmorgen gezegend mag worden, opdat harde zondaarsharten verbroken en verbrijzeld mogen worden? Opdat zij tot u de toevlucht mogen leren nemen, ja, naar u mogen vluchten om bij u het leven te vinden wat ze in zichzelf moeten missen. Wilt u zelf ook geven, Heere, dat het woord ook daartoe dienstbaar mag zijn, door de bediening van uw heilige geest, dat uw volk, uw kinderen, vertroost en bemoedigd mogen worden. Ook vermaand mogen worden wanneer in hun leven iets is wat niet is naar uw heilige wil. En wanneer zij afdwalen van de wegen die u wilt dat zij gaan zullen. Wilt u zo ons ondersteunen en sterken, in spreken en in luisteren. Wilt u ons alles geven, Heere, wat we nodig hebben. Bij ons is het niet. En wij kunnen geen woord tot u spreken uit onszelf dan een zondige woorden die voor u niet kunnen bestaan. Maar wilt u dan zelf onze lippen reinigen, aanroeren met een kool van uw altaar, opdat we alleen uw woorden mogen vertolken, opdat de Satan mag vlieden en opdat alleen u hier in het midden mag zijn, tot eer van uw naam en tot zaligheid van zondaren. Wilt u zo aan ons denken, Heer, in genade. Redenen nemen uit uzelf en tot ons overkomen. Gedenk ons in alle opzichten. Wees met deze gehele gemeente, met allen die om welke reden dan ook hier vanmorgen niet kunnen zijn. Wilt u hen allen gedenken, in het bijzonder de zieken, dragen wij aan u op. In hen is misschien het verlangen om naar uw huis op te gaan. Heer, u bent niet aan tijd en niet aan plaats gebonden. Wilt u dan zelf in de eenzaamheid van het ziekbed hen een zegen bereiden, uit uw woord, hen verkwikken en vertroosten, tot hen spreken de woorden van het eeuwige leven die alleen bij u te vinden zijn. Maar wilt u bovenal ook hen gedenken, zodat zij hersteld mogen worden wanneer het in uw raad kan bestaan, en hen geven dat zij zich in alles in u mogen verblijden. Gedenk aan onze bejaarden, wie leven naar menselijke maatstaven ten einde gaat, die de ouderdom met alle gebreken voelen naderen, en in wie hart misschien stille verlangen leeft dat het licht mag worden ten tijde van de avond, terwijl er zoveel duisternis in hun leven is. Ach, Heere, wilt u hen gedenken, hen troosten, u die zelf gezegd hebt dat u meer troosten kan dan een moeder troost. Wilt u hen opzoeken, tot hen spreken en verkwikken, omdat het werkelijk ten tijde van de avond licht mag zijn. Wilt u zijn met allen die eenzaam zijn, met degene die weduwe of weduwnaar zijn, die een vader of moeder verloren hebben. Heere, juist op zondagen kan het, zo, het gemis zo pijnlijk gevoeld worden. Omdat we anders gewoon waren op te gaan naar uw huis. Met degenen die nu weggevallen zijn. Heere, wilt u hen gedenken. Hen verkwikken en boven alles schenken. Dat zij u mogen kennen. En u mogen dienen. Wilt u geven dat ook in hun leven kinderlijke vrezen gevonden mag worden. Ja, wilt u met ons allen zijn. De noden zijn vele. Meer dan we u kunnen voorstellen, maar wilt u ze allen vervullen. En bovenal rijk werken met de bediening van uw Heilige Geest. Opdat de droefheid naar u in ons leven geboren mag worden. Ook die honger en dorst naar de gerechtigheid die we bij onszelf moeten missen. Omdat de wet ons moet aanklagen. Ja, we onszelf moeten aanklagen vanwege onze zonde. En omdat aan het uitzien tot u geboren mag worden in ons leven. Dat we de gerechtigheid van u, Heere Jezus Christus, in ons leven mogen leren kennen. Voor het eerst of opnieuw. Heere, wilt u dat schenken uit genade. Dat we u, Heere Jezus Christus, mogen zien als de koning in zijn schoonheid. Heere, geef dat uit genade. Dat zondaarsharten gebogen mogen gaan, maar door u mogen worden opgericht. Wilt u ons in alles gedenken, ook in het spreken. Heere, het past ons ook op deze morgen uw naam ootmoedig te danken. Dat u voor ons persoonlijk de afgelopen week alles wonderlijk wel hebt willen maken. Onze studie hebt willen bekronen. Zodat ook dat met een verheugend resultaat mocht gebeuren. Heere, en nu smeken we van u. Wilt u zelf, nu de toekomst donker is, wilt u zelf de weg banen, ons een ingang geven in de gemeenten, wilt u zelf alles wel maken met uzelf, want in onszelf zijn we niets, wilt u zelf ons leiden uit genade, gedenk ons ook deze morgen, wilt u alles wel maken opdat we mogen zeggen, dat het goed was dat we op deze plaats geweest zijn, omdat u zelf in ons midden was. Wij smeken het uit genade alleen, niet pleitend op onze gerechtigheden, want die zijn als een wegwerpelijk kleed, maar pleitend alleen op uw eigen woord en de verdiensten van uw Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 42 vers 1 en vers 7. Psalm 42, vers 1 en vers 7. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogsten lof uw lust. Vers 1 en 7 van Psalm 42. Ondertussen krijgt u gelegenheid de Heere uw gaven te offeren. Na het Amengemeente zingen we uit Psalm 23, het derde vers. Psalm 23, vers 3. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Het zalig goed mij door uw gunst gegeven verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven, zodat ik in het heilig huis des Heren een lange reeks van dagen blijf verkeren. Het derde vers van Psalm 23. Aan een oud en wijs man gemeente, het was een heiden, een Grieks wijsgeer, werd eens een vraag gesteld. Wonderlijke vraag. En een van zijn leerlingen vroeg hem wat nu toch het grootste oordeel was wat op deze aarde, op dit mensengeslacht rust. Hij had weinig moeite om het antwoord op die vraag te geven. Want zo zei hij, het grootste oordeel wat op deze aarde rust, is dat ieder mens, of hij jong is of oud, een honger en een dorst kent die nooit verzadigd zal worden. Dat zei een heiden die in zijn heidense waanwijsheid aan God nog gebod geloof hechtte en wiens levensbeginsel de twijfel aan alle dingen was. Een honger en dorst die nooit verzadigd zal worden. En heeft hij geen gelijk. Moeten we, wanneer we eerlijk zijn, niet toegeven dat er op deze aarde onnoemelijk veel honger en dorst geleden wordt. Niet naar voedsel en drank in de eerste plaats. Die is er ook. Mogen we ook niet aan voorbij leven. Maar dat wordt door deze wijsgeer niet bedoeld. Honger en dorst naar geestelijke goederen. Hongert een eenzame niet naar liefde. Hongert een verdrukte niet naar recht. Is er niet veel honger naar rijkdom, eer, roem en macht. En wat al niet voor dingen die het voorwerp van honger en dorst op deze aarde kunnen zijn. Want de mens jaagt naar het geluk, naar de voorspoed, naar de vrede op deze aarde. En het is waar wat die wijsgeer zei. Die honger en die dorst die zal nooit verzadigd worden. Want in de schrift wordt deze zaak duidelijk. Wat die wijsgeer uiteindelijk niet kon weten. Tenminste niet kon zeggen vanuit zijn heidense wijsheidsgedachten. Want vanuit de schrift wordt het waarom duidelijk. Dat deze aarde ligt onder het oordeel van God. En dat dit oordeel van God over deze aarde gekomen is door onze eigen schuld. Hoe zien we juist hier in deze dingen, gemeente, de ernst van de gevolgen van de zonde. Want het is waar, de wereld en de aarde kan nog veel geven. Kan aanlokkelijke voorstellen ons doen, als het ware. Maar verzadigen kan ze nooit. En de honger naar de dingen van deze wereld, naar alles wat deze aarde, wat het leven op zichzelf te bieden heeft, kan sterk zijn. Maar verzadigd worden kan zij nooit. Tenzij, ja, er is een tenzij. Tenzij er in ons leven plaats gemaakt wordt voor de geestelijke honger en de geestelijke dorst. Dat is de dorst naar de levende God. Dat is een honger en een dorst die volkomen verzadigd worden zal. Een honger en dorst naar de gerechtigheid, zoals die in onze tekst genoemd wordt. En die daarnaar hongert en die daarnaar dorst, die liggen niet, zoals het honger en dorst naar de dingen van deze wereld, onder het oordeel van God, maar worden door de Zoon van God, door de Heer Jezus Christus zelf, zalig gesproken. Want zo staat er, zij zullen verzadigd worden. Over deze woorden willen we vanmorgen een ogenblik nadenken. En schrijven als thema boven onze tekst, hongerenden en dorstenden worden zalig gesproken. Ten eerste met een ambtelijke volmacht. Ten tweede in een smartelijk gemis. En ten derde om een heerlijke verzadiging. Hongerenden en dorstenden worden zalig gesproken. Ten eerste met een ambtelijke volmacht. Ten tweede in een smartelijk gemis. En ten derde om een heerlijke verzadiging. Waarnaar eeuwenlang is uitgezien, gemeente, dat is in dit gedeelte wat we zojuist hebben opengeslagen uit Gods heilig woord, werkelijkheid geworden. Het koninkrijk der hemelen is gekomen. We lezen in het hoofdstuk wat hier aan vooraf gaat, Matthäus 4, dat Johannes de Doper, de boeteprediker, bij de Jordaan heeft het aan het volk verkondigd, heeft het aangezegd. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En hij heeft in zijn boeteprediking heen gewezen naar hem die na hem komen zou. En die groter zou zijn dan hij. Hij heeft gewezen op hem wiens schoenriem hij neerbukkende niet waardig was los en vast te maken. De Heere Jezus Christus, de koning van dat koninkrijk der hemelen. En deze was gekomen. De beloofde, de Messias, de Heere Jezus Christus, naar wie eeuwenlang was uitgezien. En niet alleen mensen hebben hem aangewezen, zoals iemand als Johannes de Doper, maar ook de Heere zelf, de Vader zelf, heeft vanuit een gescheurde hemel bij de doop in de Jordaan gesproken. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. De hemel en de aarde getuigen dat deze is de Zoon van God. En deze Zoon van God, de Messias, de Heere Jezus Christus, deze koning van dat koninkrijk der hemelen, begint zijn ambtelijke loopbaan, die in deze hoofdstukken van Matteüs getekend wordt, met prediken. Dat is voor de Joodse gedachtengang in die dagen iets heel wonderlijks geweest. Zij verwachten de Messias. En zeker in die dagen was de verwachting van de Messias, van een bevrijder, zeer levend. Maar wat voor een Messias verwachten zij? Zij verwachten een koning. Een machtige koning die zou zitten op de oude troon van koning David. En die naar de woorden van Psalm 2, die in die dagen dikwijls aangehaald werden, de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Ja, die gehate heidenen, de Romeinse overheersers met name, zou verdrijven uit het land. En als een machtig koning zijn wereldrijk met het centrum Jeruzalem en de staat Israël zou vestigen. En deze koning is volkomen anders dan de Joden dachten. Want deze koning begint zijn ambtelijke loopbaan met prediken. En hij predikt het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Zo wordt het genoemd in een van de voorafgaande versen aan ons hoofdstuk. En er is nog meer wat bijzonder opvallend is. Discipelen worden door hem geroepen, zoals in die dagen ook de wetsleraars discipelen riepen. Blinden, kreupelen, lammen worden genezen. Wonderlijk. Deze, de Messias. Dat alles kon in elk geval niet onopgemerkt blijven in die dagen. Van heinde en ver gaat het gerucht door het land dat hier een wonderdoenende persoon aanwezig is, die als een nieuwe profeet is opgestaan. En van heinde en ver drommen de scharen samen om hem te zien en hem te horen. Om te zien hoe kreupelen en lammen en blinden genezen worden. Om te zien hoe hij woorden spreekt die anders zijn dan de fariseeën en dan de wetgeleerden. Er zullen velen gekomen zijn. En het zal niet allen een geheiligde belangstelling geweest zijn. Maar veel nieuwsgierigheid voor het ongewone, voor het bijzondere wat ook in die tijd aantrekkingskracht had. Slechts weinigen zullen vermoed, zullen iets gezien hebben van dit grote wonder. Dat hij het nu was die hier staat, die de gezondene is des vaders. Die gekomen is op deze wereld om zondaren zalig te maken. Er was overal veel onwetendheid en veel onkunde. Niet in het minst bij de enkele discipelen die op dit tijdstip al geroepen zijn. Maar de Heere Jezus Christus, de koning van het koninkrijk der hemelen, die laat deze scharen en zijn discipelen niet in die onwetendheid. Nee, hij onderwijst. We lezen in het eerste vers van Matteüs 5 dat de Heere zich de scharen overziet en zich te midden van zijn discipelen neerzet om te gaan spreken. Zo was het de gewoonte. En ook dit is de gewone uitdrukking die altijd gebezigd wordt wanneer een rabbi, een leraar, gaat onderwijs geven aan zijn discipelen in tegenwoordigheid van het bredere publiek van de schaar. En zo geeft ook hij, die de grote leraar der gerechtigheid, de grote profeet is, onderwijs aan onwetende discipelen en aan een onwetende schaar. Dat tekent ons zijn zondaarsliefde, gemeente. Zijn liefde tot het verlorene. Want de wetsgeleerden van die dagen, de rabbies die in die tijd het voor het zeggen hadden, die bekommerden zich niet om dat verachte volk, om die scharen die de wet niet kent. Maar de Heere zoekt arme, zondige mensenkinderen die door de fariseeën verachtelijk zondaars werden genoemd, zoekt hij op. Ja, hij spreekt zelfs tot hen. Dat is voor hen een onbegrijpelijk wonder. Want zij hebben niet zoals de farizeeërs dat zeggen te hebben, gerechtigheid om voor God te kunnen bestaan. En toch, ondanks dat zij gerechtigheid missen, buigt de Heere zich tot hen over en begint tot hen te spreken. En zijn spreken is anders dan het spreken van de farizeeën, dan van de wetgeleerden. Want hij begint hen niet met een nieuwe plichtenlijst voor te houden. Niet met nieuwe geboden van gebod op gebod, regel op regel. Nee, hij geeft onderwijs dat vol is van leven. Dat vol is van de zaligheid. Dat de weg ter zaligheid ook voor hem ontsluit. Hoor maar hoe hij begint. Hij begint zijn reden met zalig te spreken. Zalig zijn de armen van geest. En weer klinkt het van de heuveltop. Zalig, zalig, zalig. Tot 9 maal toe spreekt de Heer hier zalig. En die zaligsprekingen hebben betrekking op mensen die door ons niet zo spoedig zalig gesproken zouden worden. Want wie noemt nu armen van geest zalig? Wie noemt nu mensen die de gerechtigheid missen en daarnaar hongeren zalig? Wie noemt nu treurenden zalig? En zichzelf, ach, zichzelf kunnen ze helemaal niet zalig noemen. Eerder rampzalig, omdat ze missende mensen geworden zijn. En toch worden ze zalig gesproken. Want zij zijn nu de nieuwe onderdanen, om zo te zeggen, van dat koninkrijk der hemelen. En de weldaden van dat koninkrijk zijn hun deel. Dat doet ons de vraag stellen, gemeente. Tot wie richt de Heer Jezus Christus zich bij deze zaligsprekingen? We lezen in dit gehele gedeelte dat de schare onder zijn gehoor is. Dus de schare hoort in zijn geheel de woorden van de Heer Jezus Christus. Maar toch zullen we met alle verklaarders en ook met de kanttekening aan te nemen hebben dat de Heer Jezus Christus zich in de eerste plaats richt tot zijn discipelen. Niet zijn 12 discipelen. Het is op dit ogenblik zelfs nog de vraag of alle 12 discipelen reeds geroepen zijn tot hun werk. Maar die bredere kring van mannen en van vrouwen die ook toen al de Heer Jezus Christus van harte had leren nodig krijgen. Hem volgde. Overal waar hij heen ging. En dat niet uit zichzelf, maar omdat de liefde van hem in hun hart was uitgestort. En daarom volgen zij hem. Ze zijn naar het oordeel van die dagen en ook naar ons oordeel wellicht, wanneer we eerlijk zijn, niet vele edelen en niet vele rijken. Maar ze zijn zalig, omdat de liefde van hem hen achter hem aantrekt. En de scharen die daar rondomheen verzameld zijn, horen deze woorden. Zij horen wie welgelukzalig geprezen worden. Zij horen dus wie dus tot dit koninkrijk der hemelen behoren. Ook dat binnen dit koninkrijk de zaligheid ligt. Maar buiten dat koninkrijk niet. En daarom is dit zalig, deze zaligspreking, een roep tot deze scharen die daar buiten staan. Een roep. Want daardoor wil de Heer Jezus Christus hen roepen en nodigen, dwingen tot bekering, tot geloof. Hij wil als het ware een heilige jaloezie in hun hart wekken, opdat zij tot dat koninkrijk zouden behoren, opdat zij de zaligheid van dat koninkrijk, opdat zij daarin zouden delen, en de weldaden die in dat koninkrijk te verkrijgen zijn, ook hun deel zouden worden. Daarom is dit zalig ook één oproep tot bekering. Wend u tot mij toe, wend u tot mij toe, zoals de Heer Jezus Christus elders zegt in Johannes 6. Want wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren, en die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Daarom zalig, want daarom zijn ze zalig, omdat ze door hem gespijzigd worden, en omdat door hem de dorst gelest wordt. En omdat deze prediking door deze scharen in zijn breedte gehoord wordt, gemeente, is ook deze prediking voor ons allen, zoals we hier zijn, van alles beslissende betekenis. Want ook ons, voor ons is dit zalig, deze zaligspreking, een oproep tot bekering. Ook ons biedt de Heere de zaligheid van de koninkrijk der hemelen in zijn woord aan. Hij dringt en roept ons hier, hij nodigt ons hier, wend u tot mij toe, wend u tot mij toe, komt allen tot mij. Die vermoeid en beladen zijn, en ik zal u rust geven. Maar dit zalig betekent meer. Heeft een diepe ondergrond, omdat het de Heere Jezus Christus zelf is die hier zalig spreekt. Dat geeft aan dit zalig de enige vastheid. Want als mensen zalig zouden spreken, dan zou dat vergankelijk zijn. Maar dit geeft aan deze zalig spreking de onvergankelijkheid. Want wij zien hem daar staan als de gezondene des vaders. Als de grote profeet, priester en koning. Als de grote ambtsdrager. De profeet die verkondigt, roept en aandringt naar zijn profetische ambt. Prediken spreekt, omdat buiten dat koninkrijk geen zaligheid is. Roept en dringt, klopt aan de deur van het hart. Wijst op de zonde en de onreinheid die in ons leven is. Zodat met schrik in ons binnenste die onreinheid voor de Heere leren verstaan en belijden. Maar ook wijzend op wat bij hem te vinden is. Want hij staat daar ook als priester. En als priester breidt hij als het ware zegenend zijn handen uit om zijn kinderen zalig te spreken. Ze zullen in zichzelf geen zaligheid, nooit geen zaligheid kunnen bespeuren. En misschien verwonderd vragen, ik zalig. Maar hij heeft het gezegd. En hij is de getrouwe en waarachtige getuige. Dan kunnen de aanvechtingen van de Satan, van de wereld en van het eigen hart komen. En zeggen rampzalig verloren. Maar hij heeft het gezegd. Hij heeft zegenend zijn handen uitgebreid. En gesproken, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat is de enige troost. De enige vastheid, de enige zekerheid. De enige zekerheid ook daarom, omdat die priesterlijk zegenende handen heen wijzen naar zijn priesterlijk offer. Naar zijn doorboorde handen. Naar het offer wat eens en voor altijd aan het kruis de Golgotha volbracht is. Gij zijt zalig, omdat ik voor u de rampzaligheid gesmaakt heb. Omdat ik voor u geroepen heb mij dorst. Opdat hongerenden en dorstenden eeuwige verzadiging zouden vinden. Dan wordt, wanneer dit in het leven beleefd wordt, iets van verstaan wat zo schoon in het avondmaalsformulier staat uitgedrukt. Ik voor u, omdat gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Maar dit zalig wijst ons ook op zijn koninklijke macht. Want hier spreekt hij, aan wie alle macht gegeven is, in hemel en op aarde. Alle macht. De scharen hebben aan het einde van de bergrede daar iets van doorvoeld, iets van bemerkt. Want daar staat er, zij waren ontzet over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Hij is immers de alleen machtige koning. Die macht heeft om te openen en om te sluiten. Die macht heeft om te openen tot het koninkrijk der hemelen en om buiten te sluiten. En hij is het hier die deze zalig sprekingen uitspreekt. Hij spreekt woorden van verlossing en van zaligheid. Want hij zal armen met goederen vervullen. Hij zal treurenden vertroosten. Hongerenden en dorstenden zullen bij hem volkomen verzadiging vinden. Zalig zijn zij, omdat hij hen onderwijst, omdat hij hen zegent, omdat hij hen met zijn machtige arm bevrijdt, omdat hij hun koning is. Maar wie worden nu zalig gesproken? Het woord was gericht, zagen we tot de discipelen, maar inhoudelijk worden in onze tekst zij aangeduid met deze woorden, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dan allereerst die vraag, wat is nu gerechtigheid? Een centraal Bijbels woord. En het is eigenlijk in enkele woorden eenvoudig te zeggen. Gerechtigheid is dit wat een mens moet hebben om voor God te kunnen bestaan. Dus de grond waarop een mens rechtvaardig voor God kan bestaan. Waarop de verhouding tussen God en mens in orde is. Fariseeën en schriftgeleerden uit die dagen en dat geslacht is ook niet uitgestorven. Ook fariseeën en schriftgeleerden in onze dagen dachten dat ze voor God konden bestaan. Zij dachten dat zij de gerechtigheid bezaten om voor de Heere te kunnen verschijnen. En ze hadden het volk en hun leerlingen voorgehouden, volbreng de wet van Mozes. En doe de geboden. En dan zal de Heere op grond van al die geboden die u volbrengt, u zalig spreken. Elke wetsvervulling vermeerdert uw aantal goede werken. En wanneer dat aantal nu maar voldoende is, dan zegt de Heere, op grond van die goede werken die u verricht hebt, u bent zalig. En daarom stipt leven volgens de wetten van Mozes. En volgens de 612 voorschriften die de fariseeën daar zelf nog bijgemaakt hadden. Stipt aalmoezen geven, bidden en vasten. Dat alles moest volbracht worden. En dan zult u rechtvaardig zijn. Maar nu spreekt de Heer hier van mensen die de gerechtigheid missen. En al proberen zij misschien oprecht in hun leven de geboden van de Heer te houden. En de wet van Mozes te volbrengen. Toch moeten ze dit belijden dat ze in hun eigen leven niets anders zien dan ongerechtigheid en eigen gerechtigheid. Ze hebben last gekregen van hun zonden. Daar kunnen ze niet meer aan voorbij leven. Want ze zijn oprecht geworden, waar geworden voor God. En dan verstaan ze er iets van dat zij gevallen beelddragers zijn. Dat zij de gerechtigheid die tot het beeld van God behoorde. De gerechtigheid die hun geschonken was, zoals ze volmaakt uit de scheppershand van God waren voortgekomen. Dat ze die gerechtigheid radicaal mist. En als ze nu de geboden wilden volbrengen, dan moest dat hun steeds aanklagen. Dat ze die gerechtigheid missen. En daarom zien ze overal in hun leven de zonde en de verlorenheid. Ja, hun hele leven ligt verloren. Want ze hebben gezondigd tegen de Heer. Zonde niet zomaar als iets algemeens wat verkeerd is, maar zonde tegen de Heer. Zonde tegen het recht van God en tegen de liefde van God. Een leven lang tegen de Heer gezondigd, maar ook een leven lang de weldadigheden van de Heer veronachtzaamd. Ja, gezondigd niet alleen tegen de Heere, maar ook tegen de naast. Schuldig aan al de geboden van God. En dan de wet vervullen. Dan de wet van Mozes houden. Dan kan die wet alleen maar aanklagen. En dan kan die wet alleen maar veroordelen. Want aan alle geboden van God staan we schuldig. Schuldig aan het eerste gebod, dat God een enig wezen is. Aan het tweede, dat God een geestelijk wezen is. Aan het derde, dat God een heilig wezen is. Aan het vierde, dat God een dienenswaardig wezen is. En noem maar op, al de geboden God. God schuldig aan de wet van de Heere, niet één onderhouden. En dan kan geen gerechtigheid die uit onze werken voortkomt, voor God bestaan. Want de wet klaagt ons aan. Er is niets wat voor ons pleit. En dat geeft de schrik in het geweten. Schrik in het hart dat we tegen de Heere schuldig staan. Maar ook de droefheid. Droefheid over het gemis. En honger en dorst naar de gerechtigheid. Niet dat dat alles duidelijk is. Dat die honger en dorst naar de gerechtigheid in alles duidelijk is, maar een verlangen naar de Heere en naar zijn tegenwoordigheid. Die honger en dorst is het gevolg van de trekkende liefde van Christus. En van het werk van de geest van Christus. De geest die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En die honger en dorst naar de gerechtigheid, die mist nu die gerechtigheid. En bemerkt in zichzelf dat het naar recht is dat hij die gerechtigheid mist. Maar dit is nu het folterende. In de droefheid over het gemis. Dat hij die gerechtigheid niet missen kan. God kwijt te zijn. En hem diep in de bodem van het hart toch niet te kunnen missen. En hij beseft dat zo iemand. Dat als zoals iemand die niet eet en niet drinkt. Wanneer zijn honger en dorst zal worden. Uiteindelijk om zal moeten komen van honger en van dorst. Dat het voor hem of voor haar tenslotte omkomen zal zijn. Wanneer die honger en die dorst naar die gerechtigheid niet vervuld, niet verzadigd zal worden. En dat zou verdiend zijn wanneer die honger en die dorst niet verzadigd zal worden. Maar toch kunnen we de Heere niet loslaten. Niet de Heere loslaten, want drijft uit tot hem. Zoals een kind dat honger en dat dorst heeft, huilt. Zo wordt het gebed geboren. Het bidden tot de Heer. Een stamelend gebed. Een gebed dat naar onze maatstaven misschien ook geen mooi gebed is. Maar wat is een mooi gebed. En een rijk gebed. Maar het is het rijkste van alle gebeden. Omdat het voor de Heere neerlegt. Al de zonde en de schuld, de onreinheid. Met het gemis bij de Heere terechtkomen. En met deze vraag. Ontferm u mij, Heer. Dan moeten de Heere beleden worden. Dat we tegen hem gezondigd hebben. En dat we in onze verblinding en in onze blindheid van hem, de God van het leven, zijn afgeweken. Dat we slechts zonde en schuld kunnen stellen tegenover een goeddoend God. Die ons hele leven lang ons met zijn weldadigheden, met zijn zorgen omringd heeft. En dan is het rechtvaardig. En het moet beleden worden voor de Heere. Dan is het rechtvaardig als God nooit meer naar ons zou willen omzien. Maar toch blijven we hem aanroepen. Hem aanlopen als een waterstroom. Zoals de psalmen dat zo prachtig zeggen. Gedurig weer. Omdat alleen bij hem, die Israëls hulp is, de hulp te verwachten is. En daarom is dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid een leven vol gebed. Een leven vol voortdurend bidden tot de Heere. Vol stamelend bidden. Het is een afhankelijk en een ootmoedig leven. Een klein leven. Want we denken klein van onszelf en groot van God. Groot van Gods deugden en van Gods rechtvaardigheid en heiligheid. En dat is rijk. Wanneer we groot denken van God en klein van onszelf. Want daar wil de Heer door genade, niet om enige verdienste in ons. Maar door genade zijn, daar zijn zegen aan verbinden. Maar die honger en die dorst. Die komt ook uit in het leven. Want het geeft smart over eigen gerechtigheid en ongerechtigheid in het eigen leven. En daarom gaan we, zoals de catechismus dat zegt, die zonde hoe langer hoe meer haten en vlieden. Want die zonde kunnen voor Gods heilige ogen niet bestaan. En door die zonde bedroeven we hem. Dan worden we groter zondaar, terwijl we minder zondaar doen. Niet dat dat minder zonde doen ook op dat moment weer enige verdienste van ons is. Want daarin is niets. Want juist dan leren we verstaan dat er in ons geen gerechtigheid. Totaal niets goeds woont. En daarom blijft er ook alleen maar dat uitzien. Dat uitzien naar de gerechtigheid. Naar hulp van boven. Er blijft toch niets anders over dan een vasthouden aan Gods eigen woord. En vasthouden aan wat de Heere zelf gesproken heeft. De Heere alleen kan ons helpen. Hij kan alleen hulp bieden. En wordt uitgezien naar de hulp van boven. Naar de Heere die zelf alleen de redding schenken kan. Dat is hongeren en dat is dorsten naar de gerechtigheid. Want die gerechtigheid is niet iets van mensen. Maar die gerechtigheid wordt elders in de schrift ook genoemd. De gerechtigheid van het koninkrijk der hemelen. En die gerechtigheid kan dus alleen ons deel worden wanneer de koning van dat koninkrijk der hemelen over u en over mijn leven koning wordt. Dat gaat dwars tegen ons natuurlijke hart in. Dat snijdt diep in ons natuurlijke vlees, want wij willen niet dat deze koning over ons zij. We roepen het allen de Joden na op de kruisigingsdag. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. En dat betekent dat wij van de troon moeten vallen. Dat wij van de troon van onze eigen gerechtigheid en ongerechtigheid neer moeten vallen. Maar hongerend en dorstend naar de gerechtigheid leren we dan toch ook uitzien naar hem, naar die koning die een sterke verlosser is. Die ons harde stenen, eigen koningsgezinde hart verbreekt. En die zijn intrek wil nemen in dat verdorven hart. En als dat door genade ook ons deel mag worden. Dat hij ons te sterk wordt. Dan blijft er alleen maar dit over. Heere, gij zijt mij te sterk geworden. Gij hebt overmocht. Dan geef ik mij gewonnen aan hem. Omdat hij overwonnen heeft. En hij, aan hem geef ik mij gewonnen met een verbroken hart. En met een verslagen geest. En dat is een eeuwig wonder dat een verbroken hart, psalm 51, en een verslagen geest bij God nooit veracht is geweest. En daarom komen we er zolang wij leven niet in uitgeleerd dat hongeren en dat dorsten naar de gerechtigheid. Want ook na ontvangen genade zijn we zelf in ons eigen natuurlijke hart, ons vleeselijke hart, geneigd om zelf op de troon te gaan zitten. Om zelf koning te zijn. Dan worden we ook door onze eigen vleeselijke ik zo vaak van de Here vandaan gebracht. Dat als een schapen in het ronddwalen ook in ons leven openbaar komt. Ja, ons eigen hart is steeds geneigd om zelf op de troon te gaan zitten, in plaats van de Here koning te laten zijn. En dat geeft een leven vol strijd. Een leven vol strijd tegen Satan en wereld. En daarin is het steeds weer en steeds meer een hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat Hij steeds weer koning over mij zijn mag. Dat de boze geen vat op mij heeft. Want dit is toch geestelijk leven. Wat in de voortdurendheid beleefd moet worden en ook beleefd wordt. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Al minder worden. Omdat ik een geschikt voorwerp word voor de werking van Hem. En omdat Hij koning zij, steeds meer in mijn leven. Dat is hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En die honger en die dorst, die wordt bij de Here vandaan zalig gesproken. Zalig gesproken, omdat Hij het is die woorden spreekt die vast en betrouwbaar zijn. Daarom die honger en die dorst, die is zalig, omdat Hij het is. Want die zal verzadigd worden. En daarom de vraag, gemeente, voor ons allen, voor u en voor mij vanmorgen. Kennen we in ons leven iets van die honger en van die dorst naar de gerechtigheid? Of leven we nog voort ons eigen leven? Leven we nog voort in de verzadiging in allerlei dingen die deze wereld op zichzelf te bieden heeft? Wij dan, en ook dat staat in de schrift, dat in de beschrijving van de bergrede naar Lucas, Lucas 6, aan de zaligsprekingen ook wij uitroepen worden toegevoegd. En dan wordt daar parallel met de uitroep, zalig zijn die hongeren en dorsten, naar de gerechtigheid gesproken over wij u die verzadigd zijt, want zij zullen hongeren. Eeuwige honger zal hun deel zijn. Verschrikkelijk, niet waar? Laat het dan niet uw deel mogen zijn, want het is ook voor u vandaag nog het heden der genade. En smeek en bid Hem, opdat Hij zich over u zal ontfermen, opdat Hij uw koning zij. Buig u neer voor Hem in het stof. Beleid Hem al wat u misdreven hebt, ook uw onmacht en uw onwil, ook uw verdorvenheid van uw hart, ook de gewoonte die in uw hart zo op kan klimmen, dat alles maar gewoon is en de woorden langs u heen gaan. Beleid het voor Hem. Hij zal niet verstoten die in ootmoed tot Hem vlucht. Zijn armen zijn nog uitgestrekt voor de grootste van alle zondaren, om Hem te ontvangen en Hem te reinigen en te redden. Ja, alles te geven wat in zichzelf gemist moet worden. Wend u tot Hem in uw moeite, in uw verdriet, in uw honger en in uw dorst. Want wie tot Hem komt zal nimmer meer hongeren. En die in Hem gelooft zal nimmer meer dorsten. En Hij is het brood des levens. Hongerenden en dorstenden worden tenslotte zalig gesproken om een heerlijke verzadiging. Heerlijke verzadiging, want de Heere heeft hen niet tot zich getrokken om hen van honger te laten omkomen. Als de Heer in het leven werkt, ontdekkend werkt, dan drijft dat aan onze kant uitzichtloosheid misschien, maar toch niet tot wanhoop, maar tot hoop. Tot hoop, tot verwachting dat het bij Hem vandaan nog mogelijk is. Want Hij zegt het zelf, zij zullen verzadigd worden. En dan staat het vast, want het is Zijn woord. Daarom is deze verzadiging ook zo rijk. Want het is een voluit goddelijke verzadiging. Dat wordt ook in de grondtekst uitgedrukt. Daar wordt een woord gebruikt wat eigenlijk dit wil zeggen, zij zullen volkomen verzadigd worden. Zo volkomen, er kan om maar zo te zeggen, er kan niets meer bij. En zo volkomen verzadigt de Heere alleen. Hij alleen Want het is een goddelijke verzadiging. Waarmee verzadigt de Heere dan? Hij verzadigt in de eerste plaats hiermee dat die hongerende en dorstende naar de gerechtigheid, misschien aanvankelijk door de schaduwen heen, een zicht krijgt op hem. Dat hij de ogen ontsluit voor zichzelf. Dat hij de hongerende en dorstende laat zien dat er een weg tot verlossing is. Dat er een mogelijkheid is om zalig te worden. En dat hij nu zelf die weg, de waarheid en het leven is. En dan, als dat gezien wordt, als die Heere Jezus Christus verkondigd wordt, ook al is het aanvankelijk van verre, dan ontvlamt de zondaarsliefde in het zondaars, dan ontvlamt de liefde in het zondaarshart. Dan wordt hij zo dierbaar in zijn gepastheid en algenoegzaamheid, ja in zijn zelfovergevende liefde. En dan komt de bede van de lip, kom Heere Jezus Christus, ja kom. Want uw komst is het alleen die mijn heil volmaken kan. Dan is het geef mij Jezus of ik sterf, want buiten hem is er geen leven. En dan is dit de prediking ook van vanmorgen uit deze tekst. Hij zal komen, hij zal zeker komen, want ze zullen verzadigd worden. Daar ligt ook de nadruk op, zij zullen verzadigd worden. Hij schenkt zichzelf weg. Aan hongerende en dorstende onderdanen. En al zijn schatten, al zijn weldaden brengt hij mee. Hij schenkt ja en schenkt hij weg. Hij verzadigt hen met zijn gerechtigheid. Die gerechtigheid heeft hij zelf in de diepte van zijn lijden, van zijn kruisdood, zelf verworven. Hij is op deze wereld in armoede gekomen, opdat arme zondaars in hem de rijkdom zouden vinden. Hij is op deze wereld in het lijden gekomen, heeft geleden naar de raad van God, opdat treurenden vertroost zouden worden. Hij heeft zich overgegeven tot aan de dood aan het kruis, en onder folterende pijnen uitgeroepen, mij dorst, opdat hongerenden en dorstenden nooit meer dorst zouden lijden. Zo heeft hij de gerechtigheid volbracht. Zo heeft hij alles volbracht, volkomen volbracht. Dat betekent ook dit, dat er niets meer van ons bij hoeft. Dat er niets meer van ons bij hoeft om de zaligheid te verdienen. Want die ligt in hem. Want alleen in zijn bloed is de vergeving. In zijn gerechtigheid is de gerechtigheid. In zijn kruisverdiensten is de oorzaak voor de wegneming van de gezonde en van de gevolgen der zonde. Want in hem is alles te vinden. Verbreking van de macht der zonde, verzoening van de schuld der zonde, doding van de smet der zonde. Hij heeft die gerechtigheid volbracht waar ik om moest komen. Waar ik had moeten staan. Waar ik het oordeel van God had moeten dragen. Daar heeft hij het oordeel gedragen. Opdat zondaren behouden zouden worden. En in hem de gerechtigheid zouden vinden. Waarom hij ook onder de oud-testamentische bedeling al de Heere, onze gerechtigheid genoemd wordt. Daarom is de verzadiging van die honger en dorst naar de gerechtigheid ook alleen mogelijk door de gerechtigheid die Christus aan het kruis volkomen volbracht heeft. Door de gerechtigheid van Christus, die door de bediening van de geest van Christus toegepast wordt aan het zondaarshart. En dat krijgt ook gestalte in het leven. Die gerechtigheid krijgt gestalte in het leven. Want we zullen alleen nog maar de hartelijke begeerte in het hart kennen om die Heere te dienen. Om die Heere volkomen te dienen. En dat houdt de strijd in tegen zonde en alle kwaad. Want zonde is nu zonde geworden, ook tegen zijn opzoekende liefde. En het wordt in beginsel, in alle zwakheid, een leven wat de Heere geheiligd is. En uit liefde tot hem worden er werken der dankbaarheid gedaan. Dat niet als een nieuwe wet, maar uit een heilige vanzelfsheid. Want zijn geboden zijn niet licht, zijn niet zwaar. Want zijn last is licht en zijn juk is zacht. En er komen vruchten openbaar in het leven. Vruchten van geloof en van bekering. En de Heere zelf is de getrouwe leidsman die leidt. Maar in dat alles blijven we arm in onszelf. Arm in onszelf. Omdat we zouden hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Omdat we in één woord gezegd rijk zouden zijn in hem. En daarom is er voortdurende waakzaamheid geboden. Want zoals al gezegd. We zijn en blijven geneigd om onze rijkdom steeds weer elders te zoeken. Met name ook in onszelf. In onze bekering, in onze goede werken, in ons geestelijk leven. Dan is er niet het tere leven met de Heere. Het kinderlijke leven bij hem. Het ootmoedige leven. Want dat is toch naar het bekende woord van John Owen. Het kenmerk van een christen. Het enige kenmerk, ootmoed. Dan is de ootmoed weg. En dan rusten we in onszelf. Dan komt er een donkerheid in ons leven. Die vaak open ligt tot allerlei ernstige zonden. Dan worden we ook vaak harde mensen. Die spoedig met het oordeel klaarstaan. En koud kunnen oordelen over het leven van anderen. Soms over het ontluikende geestelijke leven. Bij jongere mensen met name. Totdat de Heere opstaat. Maar als we zien mogen en daardoor genade steeds bij bewaard mogen blijven. Dat het nu alles uit genade is. En door genade in ootmoed ons steeds weer neer mogen buigen voor de Heere. En mogen zien dat het nu voor mij die de grootste van alle zondaren ben mogelijk geweest is. Dan is het bij de Heere zo'n ruim. En dan is er ook de gunning ten opzichte van de ander. Daarom. Een leven van honger en dorst naar de gerechtigheid. Dat is geen arm leven, maar een rijk leven. Een rijk leven, omdat de Heer daar zelf steeds weer zijn verzadiging aan verbinden wil. Het verbindt aan hem die de verzadiging geeft. En het is een afhankelijk leven. En dat is verreweg het best. Afhankelijk te zijn van hem. Want hij geeft de verzadiging. En hoe verzadigt hij? Hij verzadigt door zijn woord. Door zijn woord wat wij als een blijk van Gods goedgunstigheid nog mogen hebben. Hij geeft zijn woord. En in dat woord openbaart hij wie hij is. Openbaart hij wie hij wil zijn voor een verloren zondaar. En daarom krijgt voor hen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid dat woord van God zo'n rijke betekenis. Want dat is als het ware hun eten en hun drinken. Dan is er ook het verlangen om het woord van God te onderzoeken. Om in dat woord van God onderwezen te worden. En te smeken om licht over dat woord. Dan is er ook een biddend opgaan naar het huis waar het woord wordt verkondigd. Naar het huis des Heren. En een biddend opgaan en vragen of de Heren door middel van de prediker. Door middel van de prediking. Zijn woord wil zegenen. Ook in ons hart. Opdat hij zijn koninkrijk mag uitbreiden. Want de eer van de Heere, daar is ons alles aan gelegen. En waarin is zijn eer meer gelegen dan in de veelheid van onderdanen. In de veelheid van degenen die zalig worden. En de Heere wil zich van zijn woord bedienen. Daarom ligt dat woord ook voor ons zo'n hoge plaats in. Zijn woord. Daar wil hij zich van bedienen. Om hongerenden en dorstenden. Zaligheid, de vergeving, de redding te schenken door de bediening van zijn Heilige Geest. En in bijzondere zin zullen zij verzadigd worden aan de tafel des Heren, aan het heilig avondmaal. Want diezelfde Heere die hier zalig spreekt in Matthäus 5, die roept en die nodigt daar, omdat hij grotelijks begeerd heeft het paascha met hen te houden. Met mij paascha houden, met mij avondmaal houden. Maar ik vind toch niets dan onwaardigheid in mezelf. Maar toch ook dat andere Heere, u weet het. Ik heb u in mijn leven van harte leren nodig krijgen. En u hebt zichzelf in mijn leven ook niet onbetuigd gelaten. Dan toch ook, ondanks alle strijd, met u. Want hij staat daar en hij roept en hij nodigt. Dan zullen ze verzadigd worden. Want hij nodigt hongerenden en dorstenden aan zijn tafel. Dan zullen ze daar verzadigd worden als de Heere daar overkomt. Want daar schenkt hij zichzelf weg onder de tekenen. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Is die honger en die dorst gemeend naar de gerechtigheid van hem niet iets om jaloers op te worden? Om jaloers op te worden, zijn we er ooit jaloers op geworden? Of gaat ons leven zo voort, zonder dat er ooit een verlangen geweest is, niet in het minst naar hem? Weet dan dat het nu nog kan, dat het nu nog mogelijk is, dat er nu bij de Heere vandaan nog mogelijkheid is om zalig te worden. En laat dan in ons aller hart de bede geboren worden: Heere, wilt u zelf u over mij zondaar ontfermen? Bedenk dan heden wat tot uw vrede, wat tot uw eeuwige gerechtigheid dient. Want straks zal die scheiding komen. Dan zullen zij die nu verzadigd zijn in allerlei dingen en verzadigd gebleven zijn, zullen hongeren. Maar zij die in dit leven hebben leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, zullen verzadigd worden. En aan deze zijde van het graf is dan die verzadiging nog maar ten deel. Maar dan zal straks die verzadiging volkomen zijn. Dat is een wonder waarvan wij in onze gebrekkige woorden alleen maar kunnen stamelen. Maar dan zullen ze bekleed worden met de witte klederen, ten teken van de reiniging van ongerechtigheden. Dan zullen ze volkomen gewassen en gereinigd zijn en in die witte klederen aanzitten aan de bruiloft van het Lam. En dan zullen zij altijd bij de Heere zijn. Dan zal de Heere zelf alle tranen die in dit leven nog door de zonde en door de gevolgen van de zonde geschreid moeten worden afwissen. En daar zullen zij, zoals in Openbaringen staat, niet meer hongeren en niet meer dorst. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hit. Want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden. En zal het tot een leidsman zijn, tot aan de fonteinen van de levende wateren. En God zelf zal al hun tranen van hun ogen afwissen. Amen. Almachtig en genadige Heere, wat is die zaligheid groot die u hebt weggelegd. O God, geef dat er ook in het midden van deze gemeente, ja in ons aller hart, steeds die honger en dorst, en veel die honger en dorst gewerkt mag worden. Opdat we tot u zouden vluchten en bij u alles zouden vinden, wat we in ons eigen verzondigde leven moeten missen. Heere, geef dat het zo zijn mag tot eer van uw grote en heilige naam. Dat er nog zondaren mogen worden toegebracht tot u, die het bij zichzelf niet vinden kunnen, maar u leren aanlopen als een waterstroom. Heere, gedenk zo ons allen. Wilt u zelf dit woord, wat in alle gebrek en zwakheid aan onze kant gebracht is, door de werking en bediening van uw geest zegenen, wil het zondige en het verkeerde eruit wegnemen. En wilt u geven dat dit ook mag zijn tot eer van u en tot zaligheid van zondaren. Wilt u ons allen gedenken. Wilt u ons allen hier vanmiddag weer bijeenbrengen rondom uw woord. En geef, Heere, dat wij ook dan verblijd mogen worden door uw machtige daden. Dat u zelf ons door en uit mag helpen. Ja, dat u zelf ons verblijden mag en gemakkelijkheid mag geven in het spreken. En in het luisteren ook dat het mag indringen tot in ons hart. Wilt u zo met ons allen zijn. Bewaar ons het verdere van deze dag. Geef dat wij ook deze dag mogen doorbrengen tot eer van u. Wij smeken het alles van u niet om iets in onszelf, maar alleen om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 72, vers 2 en vers 11. Psalm 72, vers 2 en vers 11. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels het heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. Het ellendig volk wordt dan uit lijden door zijn arm gerukt. Hij zal nooddruftigen bevrijden, verbrijzelen wie verdrukt. En het laatste vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 2 en 11 van Psalm 72. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij, al de eer. Amen.